6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies both on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Oké, welkom beste luisteraars bij een volgende aflevering van History en Mythologie. De derde aflevering van de Eerste Wereldoorlog.
Zitten we over de helft? Waren de mensen alle soldaten op een klokje aan het kijken? Zo van, goh, hoe lang zal deze oorlog nog duren?
Ja, ik denk dat dat al zo rond 1914 gebeurde. Maar nu zeker, ja, echt, de bevolking was er klaar mee. Want je kreeg natuurlijk telkens een berichtje van... Hallo, je zoon is dood. Succes, ja, hier heb je wat geld. Ja, hele gezin afladden. En echt, de meat grinder was bezig, hoor. Hmm. In België zaten ze nog steeds in het IJzer, het IJzerfront heette dat, de Ieper. En zaten ze vast. Nou, echt. Het ging nergens heen. Dan probeerden ze hier weer aan te vallen. Nou, dan namen ze dat in, maar dan kwam er dan weer een tegenaanval. Moest je weer terug. Verschrikkelijk. En er zijn een aantal slagen in 1916 waar we het over gaan hebben. Want dit zijn de grote slagen. Peter, we gaan het hebben over de slag om de Somme en de slag om Verdun.
Oh ja, 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 ja.
Maar eerst gaan we het nog even hebben over wat dingen eromheen, want dat is leuk. Mm-hmm. Want ik wil echt laten zien hoe leuk deze oorlog was. Echt, Peter, we moeten terug naar 1916. Zo leuk, man. Veel beter dan nu ook.
Ja.
Ja, toen ging je ook dood omdat je met heel veel mensen bij elkaar zat.
Ja.
De Duitsers die dachten, nou, hoe gaan we dit doen? We zitten vast, wat moeten we nou doen? Wat gaan we nou doen? Weet je, we zitten vast. Mm-hmm. En toen kwam meneer von Falkenhayn, die dacht, weet je, deze oorlog moeten we winnen aan het Westfront. Dus wat gaan we doen? We gaan de Fransen vernietigen. Oh, we gaan ze wit bloeden.
Wauw, wauw, wauw.
Dus we gaan ze allemaal vermoorden. En hoe gaan we dat doen? We gaan een belangrijk fort of een belangrijke positie gaan we innemen.
Mm-hmm.
En dan moeten zodat de Fransen het eigenlijk wel moeten verdedigen en alles erop in moeten zetten. En dan slachten we ze af. We maken ze helemaal kapot. En daarom kozen ze een klein plaatsje uit Verdun. de Duitsers die trokken naar daarbinnen en die namen een aantal forten in. En de Fransen, zoals verwacht, die hadden zoiets: oh mijn god, ze nemen Verdun in. Of ze beginnen Verdun in te nemen, wat gaan we doen? En die deden een tegenaanval. En zo ging de slag van Verdun door. Er werd de hele tijd heen en weer getrokken. En eerst waren de Duitsers in het voordeel. Mm-hmm. Maar de Fransen die kregen een nieuwe generaal, meneer Petain. General Philippe Petain. Ik denk dat ik het afschuwelijk uitspreek, zeker, maar ik doe mijn best, het spijt me. En die was wat bruter en die zei van, weet je, we zorgen ervoor dat Verdun wordt bevoorraad en daarvoor gebruiken we trucks en treinsporen. De situatie verbeterde omdat er steeds meer materiaal en steeds meer manschappen kwamen. Maar dat namen de Duitsers niet, die dachten, we gaan heel veel terugvechten. Mm-hmm. Maar Petain die had ook best wel inzicht in artillerietactieken. Dus daarmee hield hij de Duitsers helemaal best wel op hun on their toes.
Okay,
die werden best wel op de proef gesteld. De Duitsers die namen een fort in. En dat was ook afschuwelijk hoor, vechten in een fort. Want je moet je voorstellen, je zit in een fort, Peter. Er gaan dan explosieven af, gifgas, normaal gas, vuur. Allemaal van die gassen en uitlaatgassen in zo'n fort. Daar zit je dan tussen. Dat is afschuwelijk.
Ja. Nee, en hoe zat het met bevoorrading van voedsel? Zou er gewoon heel veel meegenomen? Of?
Ja, er zat natuurlijk heel veel in. En meestal werd het ingenomen voordat je daar doorheen kwam. Want heel veel mannen waren dan al uitgeschakeld als je daarin zat. Je kon er natuurlijk ook maar met een bepaald aantal mensen in. En daar was dan op gerekend van zolang hebben ze nodig.
Ja, precies.
Maar ze vochten eigenlijk totdat ze niet meer konden, zeg maar. Ja. En dat konden ze ook heel snel niet meer. En er was één fort. En het is gewoon iets van 5 à 6 keer van handen veranderd. Het is bizar.
Wow.
We lachen erom. Maar daar zat je dan als Fransman. Oh, daar komen ze weer. Nee, meen je niet. De Fransen die dreven uiteindelijk de Duitsers terug. En ze hadden de slag om Verdun gewonnen.
Hmm.
Ja, de Duitsers hebben hun doel behaald. Ze hebben 550.000 slachtoffers gemaakt bij de Fransen. Dit is niet alleen doden, dit zijn ook, volgens mij zijn dit ook gewonden. Ze hebben zelf ook 450.000 slachtoffers geleden.
Ja, precies.
Dus een eye for an eye. En het is echt de hele wereld blind aan het maken, Peter.
Ja.
Ze zijn al blind, want dit doe je je mensen niet aan. Weet je? Nee. Maar ze werden doorgeduwd door een regering die helemaal niet aan hun kant stond, maar eigenlijk de oorlog wilde winnen. Het heeft zoveel gekost, we moeten nu winnen. En iedereen is, wij zijn de goeierikken en die Duitsers die zijn slecht. En tegen de Duitsers zeiden ze hetzelfde, weet je. Ja. De Fransen zijn slecht. Mm-hmm. Zulke afschuwelijke mensen, die Franse honden, kijk ze nou gaan. We trappen die hanen wel even onder elkaar.
Ja, het is altijd een perspectief ding, hè.
Ja, zeker.
Je bent maar gewoon in jouw land geboren, dus waarom zou dat dan per se het beste land zijn?
Ja, maar goed, ze wisten toen niet beter. En de regering die speelde er natuurlijk wel op in. Hè? Kijk die Duitsers die hebben dit gedaan. En die Britten die doen dit. Weet je? Die zitten ons helemaal op de nek. En in dat opzicht, ik zeg het nog 500.000 keer. Ik ben heel blij dat Nederland ervoor heeft gekozen om neutraal te blijven. En dat het ze dit keer ook gelukt is. Spoilers.
Ja.
Want wij speelden met natuurlijk wel de devil's advocate in dat we zo waren van, hier Duitsland, wij verkopen wel wat dingen aan jullie. En dan gaan we even in op meneer Fokker.
Oh.
Peter, wat wat weet jij van Anthony Fokker?
Hij maakte vliegtuigen.
Ja, en hij maakte hele goede vliegtuigen voor de Duitsers. Hij maakte een vliegtuig met een machinegeweer op de voorkant die precies door de propellerslagen heen kon. Dus als zo'n ding... Schoot zo'n ding er precies tussendoor. Dus dat schoot niet de propellerstuk. Nee, het schoot jouw vliegtuig.
Wacht even, waarom zou je niet gewoon... Oké, de propeller is gewoon te groot om er overheen te schieten. Is dat het idee?
Ja, plus dat is niet heel fijn in de balans natuurlijk. Nu zit het in de romp, dus dan kan daar omheen gebouwd worden. Maar dan zit het eigenlijk op de vleugel, weet je. En dan heb je ook nog iemand nodig die dan op een knop kan drukken.
Ja.
En het zit eigenlijk veel beter. Plus je ziet het geweer niet, dus je kan niet zien waar het vandaan komt.
Wow.
Het is best wel heel goed gedaan.
Dus het zit dus aan de motor gekoppeld, dat het dus weet welk ritme de propeller heeft. Wauw.
Precies, je kan er gewoon tussendoor schieten. Het is, maar even de reden waarom dit bedacht moest worden is niet zo heel fijn. En ze gebruikten dus ook vliegtuigen. Maar je had dus de Aces. En dat waren mensen en die konden heel goed vliegen. En die schoten meer dan 5 andere vijandelijke vliegtuigen uit de lucht. En het was dus een soort van duel in de lucht. En af en toe schoten ze ook op de vijandelijke linies. Maar over het algemeen waren ze aan het vechten tegen elkaar.
Yep.
En even iemand die we mogen noemen... Weet je, je had meneer Georges Guinemer, dat is een Franse ace, en die heeft 53 mensen uit de lucht geschoten.
Wauw.
Maar je hebt de Rode Baron.
Ja, dat is door Snoopy neergeschoten, geloof ik.
Ja. Ja, maar het schijnt dat hij van de grond af is geschoten.
Oh, wauw.
Niet eens door de ace waar hij op dat moment tegen aan het vechten was. Nee, iemand heeft ze van de grond geraakt.
Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe je een vliegtuig uit de lucht schiet.
Nou ja, die gingen nog niet zo snel, hè?
Nee, maar ja.
Oh mijn god, een vliegtuig! Pang! En dan schieten er duizenden mannen op zo'n vliegtuig. Ja.
Ja.
Dan zijn er heel weinig gevallen in jouw voordeel eigenlijk.
Dat is wel zo. Tja.
En meneer Richthofen... Die had 80 vliegtuigen neergeschoten.
Wauw.
Ja, dat doe je nu niet zomaar meer. Nee. Laat staan, 1 vliegtuig is al moeilijk. Laat staan 80. Goh. In een fighter jet. Zie je het voor je? Met de snelheid van het geluid. Pew, tuk, 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 tuk. En allemaal vliegtuigen vallen aan uit de lucht. Die dezelfde snelheid vliegen.
Ja. Yeah. Dat wordt inderdaad lastig.
Nou, en dan wil ik het ook even hebben. Dit is niet alleen in 1916 zo, maar dit was al zo. Maar de Britten die werden gevraagd om mee te doen. Die deden het vrijwillig. Maar dus wel met propaganda erachter. Hè? Van, oh, moet je kijken, vecht voor België, voor Frankrijk. De Duitsers zijn slechteriken. Kom op voor het moederland. Superleuk allemaal.
Ja.
En als je niet meeneed, dan was je eigenlijk zwak, hè. Oh, jij doet niet mee met de oorlog, dan ben je een mietje. Dan kregen ze ook een witte moed. Van, jij gaat niet naar het land toe. Oh, jij gaat niet vechten, je bent een mietje.
Ja. Propaganda en guilt shaming.
Ja. Helaas zijn we niet heel veel veranderd. Want als dit zo nu gedaan zou worden als vroeger, dan zouden heel veel mensen zouden nog steeds zo denken. Helaas. Maar gelukkig weten we nu beter en dwingen we de regering af om dit niet zo te doen.
Ja.
En terecht, want dit kan niet.
Nee.
Maar het ergste is nog, Peter, wie waren hier eigenlijk de slachtoffers van? Niet alleen de Britten zelf, maar letterlijk hun kinderen. Want jongens tot soms zo jong als 13 jaar of 14 jaar zelfs, die gingen het leger in. Er werd niet gecheckt hoe oud je was. En als dat wel zo was, weet je, 17, ja, dat kan wel.
Tja.
Er zijn jongens die zijn, omdat ze bang waren om het front op te gaan. Want ja, die zien, je hoort knallen, je wordt bijna doof van alle knallen. Mm-hmm. Je ziet iemand opgeblazen worden. Nou, zo'n kind die kan daar niet mee omgaan. Mm. Echt. En maar wat gebeurt er als je niet een order opvolgt?
Ja, word je dan gewoon afgemaakt of word je gevangen genomen? Hoe...
Je wordt in ieder geval gecourt-martialed en dat eindigde af en toe in een vuurpeloton.
Wauw.
Ja.
Ja, het zet wel een voorbeeld, hè?
Ja. Ja, maar laten we even vooropstellen dat de dader van heel veel landen in deze tijd, dat was gewoon, ja, echt misdadig. Ja. Dit kan je gewoon niet vragen van 16-jarige jongens.
Nee.
Weet je? En heel veel jongens van kindsoldaten, die kunnen heel erg opgaan in de glorie van het moederland. Dus die waren ook heel dapper, hoor. Vergis je niet. Er zijn duizenden kinderen gesneuveld, waarschijnlijk.
Ja.
Niet te geloven. Er was een jonge meneer John Cornwell, en die zat op een schip. En hij vocht zo goed hij kon, maar uiteindelijk werd hij doodgeschoten. De explosie die raakte hem wel en hij ging dood voordat hij goed geholpen kon worden.
Hmm.
Misdadig, Peter, misdadig. En dan arriveren we bij de slag der slagen. De padstelling der padstellingen. De slag om de...
Geen idee. Nee, geen idee.
Somme.
Ja. Maar dat was een plaatsje of is dat een rivier? Dat
was een rivier.
Ja, precies.
Omdat de Fransen het zo zwaar hadden bij Verdun, dachten de Britten, we gaan een ander front openen zodat de druk een beetje wordt verlicht. Ja, en dat was ook zo. Alleen, de eerste dag is een van de meest bloederige slagen ever.
Joef.
En heel veel artillerievuur werd geschoten op de Duitsers. En de Britten die dachten, we marcheren het land over. In formatie gingen ze erop. Nou, de Duitsers, zoals ik al in een eerdere aflevering heb gezegd, die konden naast een artillerievuur, konden ze er gewoon weer teruglopen naar hun loopgraaf. En daar konden ze gewoon weer schieten. Dus zodra zo'n barrage over was, ja, dan kwamen ze weer en gingen ze iedereen doodschieten. Nou, duizenden soldaten. Echt. Ik kan me niet voorstellen hoe afschuwelijk dat eruit heeft gezien, Peter.
Nee, precies.
Waarschijnlijk echt rood van het bloed en met huilende, schreeuwende mensen. Of mensen die helemaal niks zeiden. Nou, afschuwelijk. Nou, meer dan 1 miljoen mensen zijn slachtoffer geworden bij de Somme. Niet allemaal dood, maar nou, de Duitsers die hebben 680.000 mensen zijn ze verloren, of slachtoffers dan. Dus ik weet niet hoeveel dood zijn precies.
Gewond raken is natuurlijk ook echt dodelijk in die tijd, hè?
Ja, nee, echt. Maar ook niet kogels waren het dodelijkst. Weet je, ze doden je, maar de infectie, trenchfoot, artillerie. Artillerie was echt een afschuwelijke doodmaker, weet je. Kijk, we denken allemaal dat ze doodgingen aan ziekte. Dat is ook niet per se zo, weet je. Er werd genoeg gevochten.
Mm-hmm.
Maar artillerie, dat was echt een afschuwelijke moordenaar.
Ja.
Weet je, als je iets niet kon oplossen, vroeg je, hey, kan je even naar een paar bommen droppen? Ja hoor, nou, miljoenen kanonnen. En het is niet zoals in de films waar je een bam hoort en dan is het over. Nee, die dingen die klinken zo luid. Er werden mensen letterlijk, die kregen of tinnitus of ze waren letterlijk doof na het einde van de oorlog.
Ja.
Echt. Nou, 680.000 Duitsers, 125.000 mannen van het Britse Rijk. En dat zijn niet alleen Engelsen, dat zijn ook Indiërs, Australiërs, Canadezen. Heel veel, nou, 20.000 gingen dood op de eerste dag van de slag.
En wat was nou de reden dat die slag daar gebeurde? Was het inderdaad omdat ze dan met boten de rivier op konden?
Dit was een front waar op dat moment een goed terrein leek. En omdat dit een ander front was. En ze hadden hier net even wat meer, een betere bevoorrading.
Yeah.
Weet je, het had enig ander front kunnen zijn, maar ze kozen hiervoor.
Nou ja, is het dan zo dat ze echt de ene partij stond aan de ene kant van de rivier en de andere aan de andere kant?
Of ze waren wel overgestoken, maar het was er dichtbij. Zeg maar, volgens mij hadden de Britten de rivier ook in de rug. Of de Duitsers. Ze hadden hem in de flank. Dus, en het was er een beetje... Ja, het is een kronkelrivier. Dus, ze hadden hem... Ja, ze zaten er tussenin, maar ook ernaast, zeg maar.
Ja, nee, dus het was niet specifiek de rivier.
Maar het was vooral deze plek was... hier zaten veel Duitsers en die konden ze goed gebruiken. Zeg maar. Het was goed beveiligd. En, dit deden ze echt om de Fransen een beetje een duw in de rug te geven. Want die stonden echt onder druk. Er waren heel veel mensen gelegen in Verdun. En er gingen ook heel veel mensen dood. Nou, ja, bizar. Nou, en dan gaan we het hebben over stormtroepen.
Wow.
Stormtroopers. Oeh. En niet die witte.
Nee.
De echte, de Deutsche. De shock tactics. Duitsers... ze hadden een beetje een probleem. Zoals ik al eerder heb gezegd, het is heel belangrijk dat je een goede productie en een goede industrie achter oorlog kan zetten. Want je hebt heel veel materiaal nodig. Dat raakte een beetje op in Duitsland. Want ze hadden Rusland in de ene rug, Groot-Brittannië, Frankrijk in de andere. Ze moesten ook ondersteunen bij... in het Zuidfront een beetje. Kijk, daar zaten ze niet heel erg. Daar zaten vooral Oostenrijk, Hongaren.
Ja.
Maar ze hadden wel ondersteuning nodig. Ook de Turken, die hadden ook wel Duitse officieren die hielpen.
Oké. Dus het was wel echt een samenwerking.
Ze waren wel echt... de Duitsers die deden het meest in deze oorlog. Die waren echt heel erg overal.
Ja.
Dus, maar ze moesten wel iets verzinnen waardoor ze een voordeel hadden. Dus wat ze deden was, ze begonnen mensen goed te trainen en ze maakten stormtroepen. Mensen die eigenlijk heel veel tactieken en mobiele tactieken gebruiken om eigenlijk hun vijanden te overrompelen.
Hmm.
Ja. Maar voordat dit gebeurde, had je meneer Brusilov. En die begon de Brusilov. Het Brusilov-offensief.
Ik zou ook dingen naar mijn naam willen vernoemen. Dat is toch fantastisch. Oké, meneer Brusilov.
Sint-Petersburg.
Ja,
Sint-Petersburg, Peter.
Die is al bezet, dat spijt me.
Volgens mij heb jij echt heel veel namen op de wereld.
Zeker.
Brusilov. Die had zoiets, nou, ik moet ook wel helpen. Dus wat hij wilde, is hij had heel veel troepen had hij bij elkaar gegeven. En wat de bedoeling was, is dat hij een offensief begon in het noordelijke gedeelte van het Oostfront. En dan moet je denken aan ergens vlakbij Roemenië in Hongarije. Weet je, vlakbij de Zwarte Zee. En ze denderden zo Oostenrijk-Hongarije in. En de Duitsers werden zelfs ondersteboven gedenderd even.
Mm-hmm.
En ze kwamen dus best wel een groot deel het front in, zeg maar. En daar, dit was wel echt een slag tegen de Duitsers.
Ja.
Zeg maar, een flinke tegenslag. En dit gaf ook een beetje... dit was ook om de Roemenen en de Serviërs te ondersteunen. Oh ja, dat ben ik helemaal vergeten te vertellen. De Roemenen die deden mee Met de Entente. Nou, die deden mee met Rusland en zo. Okay, omdat ja. ze zich bedreigd voelden op Bulgarije.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ik weet niet, op een gegeven moment is Bulgaren, iedereen om je heen ook aan het vechten. Dus dan denk ik zo van, ja...
Ja, je doet maar mee.
Je moet me toch een beetje verdedigen.
De Grieken die waren nu aan het vechten, maar die voelden zich natuurlijk bedreigd door de Turks, door de Turken, de Ottomanen. Ja, de Ottomanen hebben nog niet heel veel verteld deze aflevering. De Ottomanen hadden een rijk en dat was vooral Turkije, maar het zat ook in Palestina en Israël. Nou, dat was toen nog niet Israël, dat was toen Palestina. Die zaten helemaal bij Mekka. Nog verder zelfs.
Wow.
En die hadden ook een deel van Arabië. Oh, en dat vonden de Arabieren niet fijn. En die waren dus... die waren dus een beetje in opstand gekomen. En de Britten die dachten, nou weet je... Dat vinden wij wel een goed idee.
Mm-hmm.
En die zeiden dus, weet je... we gaan die... Arabieren gaan we ondersteunen.
Hmm.
En dat deden ze door officieren daarheen te sturen die konden helpen met logistieke en tactieken en strategieën. En één daarvan, een hele beroemde man, was meneer Thomas Edward Lawrence.
Oh, die meneer Lawrence.
Yes, die Lawrence. Ook wel bekend als... Yes! En hij was een bijzondere man, want heel veel Britten die waren ja, nogal trots en die waren niet bereid om...
om samen te werken?
Nou, ze wilden wel samenwerken, maar ze waren niet bereid om te begrijpen wie de Arabieren nou waren. En Lawrence, dat was eigenlijk ook een archeoloog en... hij heeft de Turken bestudeerd over hun tactieken, maar hij wist ook hoe de Arabieren werkten en hij werd eigenlijk bevriend met ze. Je ziet hem ook altijd zitten met zo'n Arabisch gewaad en zo'n mooie kroonachtige, nou weet je, dat werkt veel beter als je met iemand wil samenwerken dan als je alleen denkt van, oh weet je, ik ben een Brit en we gaan het op de Britse manier doen.
Hmm.
Ik ben een Nederlander en we gaan het op de Nederlandse manier doen, anders werkt het niet. Weet je, je moet geven en nemen.
Dat is inderdaad daarom, wel bijzonder dat hij het zo heeft aangepakt. Ja, hij wist het heel goed met die mensen te communiceren, ja.
En hij was ook ontzettend goed in guerrilla-tactieken. Hmm. En die zette hij in om de Ottomanen dwars te liggen. En de Arabieren kregen dus steeds meer grond en die veroverden ook steden en ze beroofden steden. Dus waren echt een nuisance voor de Ottomanen.
Mm-hmm.
En werd hij eigenlijk een beetje bekender.
Gaaf, ja. Yeah.
En hij werd een beetje op handen gedragen van, dit is wel goed. Op dit moment... is in Oost-Afrika is meneer Leto Warbeck. Die is nog steeds in actie.
Mm-hmm.
Die trekt het land rond. En volgens mij trekt hij nu een Portugese kolonie binnen. Omdat hij wordt steeds opgejaagd door de Britse troepen. En die vermijdt hij steeds. En af en toe doet hij dan een berooft hij ze. En dan trekt hij weer weg, zodat hij niet gepakt wordt.
Ja. Yeah.
Een officier van hem, die wordt wel gepakt. Hij had zijn groepen gesplitst, zodat ze wat sneller voort konden bewegen. Maar een officier wordt wel gepakt. En de Duitsers die dachten, nou weet je, deze man is een geweldige Duitser. We gaan hem bevoorraden. Dus die stuurden een oorlogsschip daarheen. En dat werd gelijk door de Britten overhoop geschoten. Nou, daar komt je versterking en het is gelijk weg.
Ja.
Maar Leto Warbeck kreeg het voor elkaar om dat schip te verkrijgen, zeg maar. En er waren ook wel matrozen die hij kon redden.
Mm-hmm.
En die sloten zich natuurlijk bij hem aan. En de kanonnen op dat schip hebben ze om kunnen bouwen tot veldkanonnen. Oh. Maar dus eigenlijk was het nog wel een productieve reis. Ja, weet je. Zeg maar. Ja, ja. Weet je, je hebt geen kanonschip, maar je hebt wel wat extra munitie, extra manschappen en extra kanonnen. Hm. Dus zo ging dat in Afrika. Die waren, daar werd het nog lekker...
Grappig.
Ja. Ja, de oorlog in Afrika was echt een bewegingsoorlog. Er werd heel veel bewogen en gelopen.
Ja.
En wat ook wel interessant is aan 1916, is dat, heb je wel eens gehoord van Jutland?
Jutland?
Ja, Jutland.
Nee.
Ook niet in een of andere mooie... een of andere mooie mythe over de Noorse mythologie of zo. Nee, maar als je het niet weet, weet je, dan ga ik het maar hebben over The Battle of Jutland.
Het klinkt super cool.
Ongeveer, het is in de Noordzee, ongeveer boven Duitsland en naast Noorwegen. Denemarken, wat zeg ik nou? Noordzee. Noorwegen, Noordzee. Noordzee naast Denemarken en boven Duitsland. En ja. Daar besloot de Duitse vloot om de Engelse vloot te pakken. Het was echt... Er werd gevochten en de Duitsers hebben wat Britse slagschepen kunnen zinken. En er zijn heel veel Duitse schepen zijn zwaar beschadigd. En er zijn er natuurlijk ook een aantal gezonken. Maar de Britten verloren wel meer grotere schepen.
Oh, echt?
En... Ja, maar net zoals elke slag in deze rotoorlog, Peter, was het gewoon een totale padstelling.
Het was echt niet waard.
De Duitsers hebben meer schade gedaan, maar de Britten, die hebben ze terug een haven ingedreven.
Mm-hmm.
Het was echt bizar slecht. En dan ga ik nog twee dingen bespreken. Wat werd er dit jaar voor het eerst ingezet aan de Somme? Tanks.
Wow.
En dan dachten ze, dat waren nog die, die rare rupsband met twee voeten eigenlijk. En dan een enorme rupsband. Nou, het waren echt ijzeren, reuzen. Nou, bizar.
Huh. Dus dit was echt de eerste keer dat een tank werd ingezet. Dus we hadden natuurlijk gewoon een kanon op wieltjes. En...
Ja, maar je had dus de Britse variant. Je had dus een mannetje en een vrouwtje. Een Mark 1 en een Mark 2.
Okay.
En een mannetje, de een had een kanon en de ander had een machinegeweer.
Oké.
En de Duitsers die dachten, oh, dat kunnen wij ook. En die maakten een soort van panzerwagen. Heel zwaar ding met kanonnen en machinegeweren. En er is ook een tankgevecht geweest. Ja, er zijn er ook maar 20 Duitsen gemaakt. En duizend.
Echt waar, 20 tanks in die hele oorlog.
Ja, nee, maar de Duitsers die zeiden, zo'n ding is langzaam en het slaat nergens op, weet je, we kunnen ze net zo goed overnemen, weet je. Ga maar gewoon munitie en alles, weet je, heel veel ijzer en we hebben er niks aan en ze blijven toch steken in de modder.
Ja.
Doe dit maar niet, weet je. En de Duitsers die pakten eigenlijk ook gewoon Britse tanks af.
Wauw, slim.
En... Ja. Er kwamen heel veel Belgische vluchtelingen en de Duitsers die hebben een enorm stroomhek aangelegd.
Oh mijn god.
Dat was waarschijnlijk gewoon om ervoor te zorgen dat de Belgen niet gingen vluchten. Want ja, je hebt wel een bevolking nodig als je een land overneemt.
Wauw, inderdaad. Maar goed, prikkeldraad was dan gewoon niet goed genoeg. Ze hebben een enorm hekwerk gemaakt. En hoe lang was zo'n ding?
200 kilometer lang.
Oef.
Langs de grens van België en Nederland. Nou, dan zit je bijna van de Noordzee tot Limburg. Misschien zit je al aan Limburg.
Ja.
En er kwamen iets van 500, tussen de 500 en 3000 Belgische mensen, maar vooral Belgische vluchtelingen dus, die kwamen erin om. Maar ook gewoon mensen die er waarschijnlijk gewoon per ongeluk tegenop niet.
Ja.
Het was, ja, waarom je dat zou doen, ik heb geen idee.
Ja, bruut. Vooral omdat het voornamelijk op mensen gericht is. En niet op soldaten, zeg maar.
Ja.
Maar goed, er zijn toch alle grenzen over.
Ja, nee, er is geen trots, geen eer, geen menselijkheid meer aan, Peter. Het wordt alleen maar erger en gruwelijker. Honderdduizenden mensen, waaronder kinderen, Peter, die worden in dit conflict meegesleept. Echt afschuwelijk, weet je. Er wordt gevochten tussen de Italianen en de Oostenrijkse Hongaren. Er worden slagen, meerdere keren gevochten, weet je. Je denkt niet eens aan een andere weg. Nee, je gaat het gewoon nog een keer doen en nog een keer en nog een keer, want het moreel moet vasthouden en je denkt niet van, oh, mijn manschappen. Nee, je denkt, boem, we gaan nog een keer aanvallen.
Ja.
Alweer en alweer en alweer en alweer. En zoals jij zegt, dat klokje, Peter, ik denk wel echt dat mensen er nu op aan het kijken zijn, want het is niet leuk meer.
Zijn we was het in het kunnen we stoppen met z'n allen?
Ja, nee, echt. Er komen nog 2 afleveringen aan. Oh, okay. Super! Meer torture! En ik denk, spoiler alert, dat we het de volgende aflevering wel gaan hebben over our great friend, the United States.
Oh, well, dat
daar heb ik het. Ja, dat die moesten nog even meedoen of zo. Ik heb geen idee. Gaan we het over hebben? Hey Peter, dankjewel voor het luisteren.
Ja, zeker. God, wat een hoop gebeurt dan toch in zo'n jaar.
Ja man, 1 jaar en miljoenen doden.
Ja, heftig. Goh, ja. Ik ben benieuwd hoe dit verder loopt. Ja, ik weet wel een beetje hoe het afloopt, maar toch.
Ja, ik ga het je vertellen. Hey, dank jullie wel weer. Ja, doei.
Doei.
Six months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. Prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.